Nou, we waren net aan het inpakken, als ik me goed herinner. Het eerste vendel is al op pad. De tabernakel is ingepakt. De Gersonieten en de Mira Rieten gaan er achteraan met de wagens. Oh, wacht even. En dan krijgen we het tweede vendel. Dat is genoemd naar de stammen Ruben. Maar daar horen ook de stammen Simeon en Gad bij. En dan in het midden, dus twee vendels voorop, twee vendels erachter, de Kehatieten met de heilige voorwerpen op hun schouders. Rashi en Ibn Ezra die zeggen, die komen nu pas, terwijl die dingen het eerste ingepakt waren. Want dat betekent dat als ze in het volgende kamp aankomen, dat de tabernakel er dan al staat. Want de Gersonieten en Merarieten gaan voorop. Die hebben dan alles kant en klaar neergezet. De Kehatieten brengen het dan tot aan de ingang van de tabernakel. Ze mogen niet naar binnen. En de priesters nemen het mee naar binnen en pakken het uit en zetten het daar neer. Het is allemaal heel precies. Maar u ziet in elk geval, de ark trekt op exact in het midden van het leger. En dat is nog belangrijk voor dat wat we straks gaan bekijken. Dan komt nog het derde vendel, Efraïm, Manasse en Benjamin. Die wonen aan de westkant van de tabernakel. Herinnert u zich nog wat ik zei op Psalm 80, een tijdje geleden? Waak op, Efraïm, Manasse en Benjamin. Waar veel uitleggers mee tobben, maar sommigen niet. Die hebben door, dat waren de stammen die wonen aan de westkant. En wat betekent dat? Die wonen het dichtste bij de ark. Want aan de oostkant heb je de ingang. En in de tweede helft van de voorhof vind je de tabernakel. En het eind daarvan vind je de ark. Dus die is bijna helemaal aan de westkant. Dus Efraïm, Manasse en Benjamin, die wonen daar het dichtste bij. En tenslotte de hekkensluiters, de achterhoede, zo heet het ook. Het vierde vendel. Zou het toeval zijn dat dit alle drie zonen zijn van de twee slavinnen, Bilha en Zilpa. Slavinnen van Jacob, van zijn vrouwen. Wat die allemaal aan het eind komen. Ik weet het niet, maar het zou misschien maar zo kunnen. Juda, per slot van rekening, een van de eerstgeborenen, trekt voorop. Maar goed, Efraïm, de eerstgeborene van Jozef, zit ook pas bij het derde vendel. Nou ja, laten we ons maar niet gaan speculeren. Hetzelfde hebben we met het probleem van Hobab. Wat was die nou? Als je het zinnetje leest, hoofdstuk 10 vers 29. Nou, ik ga u niet vermoeien met familieverhoudingen, maar er staat Hobab, in de herziende Statenvertaling, Hobab, de zoon van Reuel, de Midianiet, de schoonvader van Mozes. Slaat schoonvader nou op Hobab of op Reuel? Rashi en Rashbam zeggen, Hobab is hetzelfde als Jethro Reuel. Dat zijn twee namen voor dezelfde persoon. En Nachmanides is ook die mening toegedaan en die voegt er nog aan toe. Kijk, Jethro Reuel heeft gewoon een nieuwe naam gekregen, want hij gaat over tot het geloof van Israël. Hij trekt dus met de Israëlieten op. Hij heeft zich bij hen gevoegd en krijgt daarbij een nieuwe, mooie, passende naam. Wel, nee, zegt Abraham Ibn Ezra. Reuel was Mozes schoonvader, de vader van Zippora. En Jethro is een andere naam voor Hobab. En dat is Mozes zwager, de broer van Zippora. Nou, het Hebreeuws laat ons een beetje in de steek, want je kunt je afvragen op welk persoon slaat het woord schoonvader, maar dan weet je eigenlijk nog niks, want goten in het Hebreeuws kan of de vader van je vrouw zijn of de broer van je vrouw. Tja. Nou, vandaag zeggen de uitleggers gewoonlijk heel simpel. Hobab is de zoon van Jethro Reuel en is dus de zwager van Mozes. En die vertalen dus zwager waar dat zo uitkomt. In ons vers maakt het niet veel uit hoe je vertaalt. Want het hangt er vanaf of het woord betrekking heeft op Hobab of op Reuel. Nou ja, zullen we het nog ophouden dat het zijn zwager was? En dan komt Mozes naar Hobab toe en die zegt, jij hebt goede ogen, je kent de woestijn op je duimpje. Zou jij ons niet voor willen gaan? En Mozes zegt daarbij hele mooie dingen. En dit vind ik het mooiste. De Heere heeft het goede over Israël gesproken. Dat is eigenlijk wat zegen in de kern is, hè? In andere talen zie je dat beter. In het Italiaans, benedicere, het goede zeggen. Dat komt, zo staat het ook in het Latijn, in de Vulgata. Het goede zeggen. En maledicere, dat is het kwade zeggen. En zeggen is hier echt proclameren. Hè? Woorden hebben kracht. Zegenen is niet alleen maar ik wens u het beste. Zegenen is namens de Heere God schenk ik u het beste. Of proclameer ik over u het beste. Nou, dan moet je maar eens aan je dominee vragen als je er een hebt. Dan zeg je aan het einde van de dienst, dominee, wenst u dan God zegen toe of schenkt u ons God zegen? Als het goed is, zegt hij het laatste. Want uit het hoofde van zijn ambt zou hij dat moeten betuigen. Hij spreekt, zoals dat ook staat van Aaron, weet je, nummer 6, dat hij de naam van God op de Israëlieten legt. Dat zou het eigenlijk moeten zijn. En als wij dus iemand zegenen, moet je ook goed bij nadenken wat je zegt. Iemand zegenen toewensen, het goede toewensen kan iedereen. Het goede over iemand proclameren, dan moet je wel heel goed weten dat je dicht bij de Heere God staat. Hij vraagt het nu niet zomaar aan Hobab. Ik bedoel, je hebt zwagers en zwagers. Ik heb er zelf ook een handvol en er zijn nogal wat verschillen tussen. Hobab diende waarschijnlijk de God van Israël. Hij had zich daar al bij aangesloten, want dat volgt een beetje uit het feit dat Mozes hem ook een belofte van zegen doet. En dat betekent eigenlijk, als je zegen krijgt in het beloofde land, dat je daarin ook zelf een erfdeel ontvangt. En inderdaad zeg, in het boek Rechters of Richteren, zoals het vroeger heette, in 4 vers 11, komt Hobab weer voor. En dan staat het woord Goteen rechtstreeks bij hem, met hetzelfde probleem. De ene vertaling zegt de schoonvader van Mozes, en de andere zegt de zwager van Mozes. Maar zijn nazaten heten in ieder geval de Kenieten. En daar hoorde Jael nog weer bij. Daar wordt dat aan verteld. Weet u wel, Jael, die zo goed is in het pinnen slaan door hoofden heen. Dat was een pittige tante. Je zal er zo eentje thuis hebben, zeg. Hobabs nazaten, die woonden in het land. Dus hij is inderdaad meegegaan. Maar wat nou het merkwaardig is, ja, ik moet het toch even noemen, het gevaar van natuurlijke familiebanden. Ik heb een mooi voorbeeld in het Nieuwe Testament nog. Nou ja, mooi. Barnabas, die zo graag Marcus wou mee hebben, terwijl Paulus aanvoelde dat het niet goed was. Daar was Marcus niet aan toe. En wat blijkt nou? In Colossenzen 4 vers 10 staat, Marcus was zijn neef. Dan komt pas de waarheid aan het licht. In het leven van Yeshua zie je hoe hij zijn moeder nooit toestaat zijn dienst te beïnvloeden. Je weet hoe moeders zijn, hè? Dat weten we allemaal, want je bent het of je hebt erin gehad. En sommigen hebben het allebei zelfs. Die zijn erin en die hebben erin gehad. En moeders, en zij gaat naar Jezus toe, naar Yeshua, en zegt tegen hem, zij hebben geen wijn. Ze gaan het heel subtiel doen. Maar het was toch niet zo subtiel of Yeshua zegt tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Men heeft dat wel eens in verband gebracht met de honing die aan het spijsoffer moest ontbreken. Geen zoetigheid die een vals element is. En dat is hier ook zo bij Barnabas en zijn neef. Zie je hoe het verkeerd kan gaan. En bij Yeshua zie je hoe hij daarvoor waakt. Boeiend is dan ook, dat als je dat verhaal goed leest hier, dat het antwoord van Hobab op het verzoek van Mozes helemaal niet vermeld wordt. Er volgt onmiddellijk vers 35 op. En dat vers 35 lijkt als het ware de correctie die de Heere God zelf toepast. Het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei, sta op, Heere, laat uw vijanden verspreid worden en hen die u haten voor uw aangezicht vluchten. En als de ark rustte, zei hij, keer terug, Heere, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. Dat is heel bijzonder, dat heeft natuurlijk ook vaak de aandacht getrokken. Maar eerst nog eventjes dit. Want ik sla een vers over. Ik had eigenlijk vers 33 moeten beginnen. De ark van het verbond van de Heere trok 3 dagreizen voor hen uit om een rustplaats voor hen te zoeken. Nou, dat is zo merkwaardig. De ark is altijd in het midden van het volk. Wordt door het volk beschermd. En nu maakt de ark zich los van het volk. Ja, en het is niet eigen beweging natuurlijk, op de schouders van de Kehatieten. Om een rustplaats uit te zoeken. Alsof de Heere God zegt, de schouders van Kehat zijn beter dan de ogen van Hobab. Hobab had zulke goede ogen. Je kunt van ons een mooie route uitstippelen door de woestijn. Maar de Heere God zegt, nee, dat gaan we anders doen. En hij stuurt de Kehatieten vooruit, met op hun schouders de ark. De Kehatieten, weet u nog, die hadden geen wagens gekregen. En we weten bij Uzza hoe gevaarlijk het is om de ark op een wagen te zetten. Kan die gaan glijden met alle nare gevolgen van dien de schouders. Dat is het enige wat ervoor in aanmerking komt. Vandaar dat Hobab hier gewoon terzijde geschoven wordt, doordat de ark erop uittrekt. Heel merkwaardig. Israël moest de beschermer van de ark zijn, zei ik al. De ark gaat altijd in het midden, maar hier is de ark de beschermer van Israël. En hij krijgt ook een nieuwe naam. de ark van het verbond des Heren. En die plechtige naam hoort een beetje bij de heel bijzondere positie die de ark hier heeft. Die met die Kehatieten erop uittrekt om een nieuwe pleisterplaats voor het volk te vinden. Af en toe is het toch wel aardig om in de Hebreeuwse Bijbel te kijken. Want als je in vers 35 en 36 kijkt. U weet, die Hebreeuwse tekst zoals wij die vandaag kennen is door de Masoreten samengesteld. Dat waren zo in de 10e, 11e eeuw rabbijnen die zich helemaal bezig hielden met het vaststellen van de juiste tekst van, van de Tenach, het Oude Testament. En die hebben deze twee verzen tussen twee letters gezet, de noen. En die ziet er zelf al als een soort haakje uit. En het zijn hier omgekeerde letters noen, heel groot. En de rabbis moesten dus later weer verklaren waarom staat die twee letters noen daar. En die zeggen nou, dat komt, deze verzen staan eigenlijk niet op de goede plek. Het is een beetje een dwaalsteen hier. In elk geval kun je wel concluderen dat Mozes, als de ark erop uittrekt, daarbij het woord voert, als het ware om maar gauw te vergeten wat hij aan Hobab had gevraagd. En hij zegt die prachtige woorden die men wel aanduidt als signaalwoorden. De ark trekt op, de wolk trekt op bedoel ik te zeggen. Dan trekt de ark op en dan klinkt deze strijdkreet van Mozes. Die je in de psalmen precies zo terugvindt, of ongeveer zo. Psalm 68 en psalm 132. De strijdkreet luistert, luidt, sta op Heer. Als dus de ark erop uittrekt met de Kehatieten, dan zegt Mozes, sta op, heren, want de ark en de persoon op de woonplaats van God zijn nauw met elkaar geassocieerd. Het is een strijdkreet, want als de ark erop uittrekt, dan moeten de vijanden verspreid worden en hen die u haten, die moeten van uw aangezicht vluchten. En als de ark weer rust, doordat de wolken om daar rust en de ark gaat ook daar vestigen, dan komt daar de legerplaats van de Heere God weer, dan zegt hij, keer terug, heren, tot uw volk, waar was er immers op uitgetrokken als het ware, keert terug tot de tienduizenden van de duizenden van Israël, of de geslachten van Israël. Heel bijzondere verse, vandaar die dubbele noen, die al aangeeft eigenlijk dat dat een hele merkwaardige passage is midden in het hele betoog. Maar in de geestelijke toepassing, als je denkt aan het feit dat als wij zelf als volk van God menen hoe we het moeten doen, dat de Heere God soms op heel bijzondere wijze het initiatief neemt, op een wijze die wij niet konden narekenen, als het ware om een streep te zetten door al onze eigen willige initiatieven. Tja, het spijt me u te moeten zeggen, maar het volk is nog maar net vertrokken of daar beginnen ze alweer te mopperen. Het zijn vaak net kleine kinderen, maar dat is vandaag de dag vaak niet anders. De Heere God vergelijkt ze ook niet voor niks met een zoon die hij op zijn schouders gedragen heeft als ze in Deuteronomium zijn aangekomen. Waarom worden ze? Want dit is pas echte woestijn. En voor die tijd waren er nog steppen. Maar dit is zoals Deuteronomium 1 vers 19 het zegt, die grote en vreselijke woestijn. Nou, als je erover nadenkt, dan kun je tegelijkertijd beseffen dat ze eigenlijk helemaal niet ver van het beloofde land waren. Hier hoefden ze nog niet 40 jaar te zwerven. Ze waren gewoon op weg naar het beloofde land. En dat zou eigenlijk nog maar een paar dagen verder zijn. Want dan zijn ze er ook. De volgende keer gaan we dat horen. Dan krijgen we dat verhaal van die verspieders, weet u wel. Ze zijn dus eigenlijk helemaal niet zo ver weg. Maar ja, ze denken vaak alleen maar in termen van het heden. En niet wat er gaat komen. Ze leven niet vanuit de hoop. Maar vanuit het nu. Zoals kinderen dat ook heel sterk doen. En als een oordeel laait er een vuur op. Ze beginnen natuurlijk weer te smeken, Heere God, het was niet de bedoeling, spijt ons, sorry, alsjeblieft, neem het vuur weg. En dan wordt het vuur ook geblust en die plek heet voortaan Tabera, dat betekent gewoon brand. Je moet niet altijd naar een diepe namen zoeken, gewoon, wat was daar, brand. Oké, dan noemen we het brand, Tabera. Maar in vers 4 gaat het niet simpelweg over het volk, maar wat in sommige vertaling heet het samenraapsel. The mixed multitude, zoals de Engelse vertaling zo mooi zegt. En dat was eigenlijk, waren dat de vreemdelingen, dat vind je al eerder in Exodus. Dat waren mensen die eigenlijk niet bij Israël hoorden, maar die om een of andere reden ook meetrokken. die horen er niet bij. Dat heb je altijd in het volk van God gehad en dat heb je vandaag de dag nog net zo. Ik zou me geen gemeente kunnen voorstellen die zo onwijs is om te beweren dat alle mensen die in die gemeente zitten allemaal wederom geboren zijn. Ik geloof er in ieder geval geen steek van. En als het al zo zou zijn, dan zouden ze dat ook niet zeker kunnen weten. En de vreemdelingen zijn vaak, het zijn eigenlijk de mensen die er dus niet bij horen. Dat zijn ook de mensen die eigenlijk geen belofte hebben. Die gaan niet mee omdat hun het beloofde land beloofd is, want dat is hun helemaal niet beloofd. Ze hebben geen hoop, ze leven nou echt bij het hier en nu. En zo is dat met naamchristen ook. Naamchristen zijn mensen die alleen maar in naam christen zijn. Die leven ook niet echt vanuit een hoop, want dat zou valse hoop zijn. En die staan tegenover de ware christenen. Maar het probleem is wel van dit soort samenraapsel dat het de anderen aansteekt. En daarom is het wel ontzettend belangrijk om ze in de gaten te houden. Komt het daar vandaan? Oh, dan weten we waar we aan toe zijn. Maar nee, ze laten zich op sleeptouw noemen. Als iemand maar vaak genoeg zegt, wat is het hier waardeloos in deze woestijn. En wat hebben we hier nou te eten, te drinken? Ja, dat manna, maar daar word je ook een chagrijnig van. Elke morgen knekkenbreud, daar word je toch ook een keer verdrietig van. Dan weet je ook wel eens een keer wat anders. Vlees, dat we willen, vlees. Het zijn het kinderen. Je zou zeggen, altijd toch vlees genoeg bij zich. Maar ja, je vee kun je maar één keer opeten. Maar er komt wel elke nieuwe kalfjes uit je koeien. En je kunt ze ook elke dag melken. Dus je moet eigenlijk ze niet slachten. Dus dat komt niet in vragen. Smeken om vlees. Iemand schreef eens, zulke gulzigheid. Dit korte termijn smeken om dat wat jou dan moet laven en verkwikken is eigenlijk een soort verachting uit van Gods genade. Dat is niet het leven uit de genade. Maar dat is leven uit je eigen begeerten. En dat is een teken van zwakheid. En wat ik heel treffend vind is, als we aan Egypte terugdenken, moet je toch nagaan zeggen, ik weet niet wat ze in Egypte allemaal te koop hebben. Ik ben er wel eens geweest en er was gewoon een heel wat rijker menu. Maar waar zij aan terugdenken is vis, komkommers, meloenen, prei, uien en knoflook. Nou, er zit veel geur aan. Er zit ook veel water in. Het zijn prikkelende stoffen. Ze hebben weinig substantie en ze bederven je adem. In het Hooglied lezen wij dat de bruidegom tegen de bruid zegt, uw neus is als appels. Dat sloeg niet op de vorm van haar neus, maar op de geur van haar adem. En de appelboom in het Hooglied is de bruidegom zelf. En Dwight L. Moody schreef in de kanttekening van zijn Bijbel erbij, wat een geluk dat ze niet van de uien, de knoflook en de meloenen van Egypte gegeten had. En had haar adem heel anders geroken. Vergelijk dat nou eens met de vruchten van het land in Deuteronomium 8 vers 8. Tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappels. Daar heb je tenminste wat aan. Dat is voedzaam. Je moet je menu niet laten bestaan alleen maar uit komkommers, meloenen, prei, uien, knoflook. Tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappels. En eigenlijk geeft de schrift dan een mooie lofrede op het manna. Dat manna kennen we natuurlijk al uit Exodus 16... Het is niet zwaar, je ziet het heel gemakkelijk 's morgens. Het is makkelijk om op te rapen, het is schoon, want de Heere God zorgt dat er altijd eerst een dauwlaagje ligt. Staat er keurig bij en daarbovenop, dus allemaal kraakhelder, komt dat manna te liggen. Wat wil je nou nog meer? Het is zo voedzaam en gezond. Het is vele malen beter dan alle komkommers, meloenen, prei, uien en knoflook van Egypte bij elkaar. Het is voor leiders moeilijk om aan zulke mensen leiding te geven. Wie is daar nou tegen bestand? Mozes ook niet altijd. Als het volk zo begint te jammeren en te klagen, zo onredelijk, zoals kleine kinderen, dan is dat ook een test voor Mozes. Op zichzelf is het prachtig dat hij daarmee naar de Heere God toe gaat en bij hem zijn nood klaagt. Maar het is wel erg veel ik. Het is wel erg veel, ik ben zo zielig. Ten eerste, dat zie je heel vaak natuurlijk. Hè. Waarom hebt u mij, ik had er helemaal geen zin in, waarom hebt u mij eigenlijk aangesteld? Ik wou niet, u wou zo graag. Nou, ga je toch wel een beetje diep. Waarom moet ik hun vader spelen? U bent toch hun vader? U hebt gezoon uit Egypte, roep ik mijn zoon, Exodus 4... En in Deuteronomium 1 en 8, dat zegt Mozes daar zelf, Israël is de zoon van de Heere God. En het meervoud citeerde ik al 14 vers 1, zonen of kinderen van de Heere. Het zijn mijn kinderen niet, kunt u die kinderen van u niet, dat heb je ook als onderwijzers die dat zeggen tegen de ouders. Zo'n kind, zo'n kring is, zegt u, kunt u niet een beetje op uw kind letten? Ik zit met uw kind opgescheept. Ten derde, waar moet er al dat vlees vandaan halen? Zeg, om zo'n enorm volk te voeden. Ten vierde, ik kan dit volk ook niet alleen leiden. Ik ben ook echt zielig. Ik ben helemaal sta ik er alleen voor. Hoor je ook vaak mensen zeggen. Ik sta er helemaal alleen voor. En het ergste is, dood mij maar liever. Dan ben ik van heel het gezeur af. Dit is dan niet het sterkste moment. Maar alsjeblieft mensen. Wie van jullie heeft er wel eens in de leiding van een gemeente gezeten? Oh, kunnen jullie een beetje meevoelen met... Ik ben ook 17 jaar oudste geweest. Ik kan er wel een beetje meevoelen. Af en toe... Nou ja, ik zal maar niet over uitweiden. Maar jullie voelen... Dat is zo, alsjeblieft, neem het hem niet kwalijk. Het leuke is, op wat voor punt denk je nou dat de Heere God als eerste zal ingaan van die vijf? Dat is wel boeiend. En dat antwoord luidt op punt 4. De klacht 4, ik kan het niet alleen, ik heb assistentie nodig. Nou, maar dat is mooi. Dit is wat anders dan in Exodus 18. Toen was het Jethro die zei, je kunt het niet alleen doen. Daar ging het over de rechtspraak. Daar staat ook geen aantal bij. Hij moest gewoon uit de verstandigste en de wijste mannen van het volk rechters kiezen. Maar hier gaat het echt over de oudsten. Hier gaat het over het leiderschap. 70 oudsten. De rabbijnen hebben natuurlijk meteen gedacht, waarom nou 70? En ze kwamen op het lumineuze idee, er zijn er natuurlijk 6 uit elke stam gehaald. Dan had je er 72, dan hebben ze het lot geworpen om er weer 2 uit te gooien. En toen kwamen ze op 70. Ik kan u niet garanderen dat dat zo is. Maar het zou maar zo kunnen. In vers 17 is het wel aardig om te zien hoe de vertalingen dat doen. Of ze geest met een grote letter of een kleine letter zetten. De herziene Statenvertaling doet het volgens mij goed met een hoofdletter. Ik zal van de geest die op u is... een deel afzonderen en op hen leggen. Dat is wel mooi, hè? Als orthodoxe christenen zijn wij natuurlijk gewend om over de Heilige Geest als een persoon te spreken. Eén God, de Vader is persoon, de Zoon is persoon, de Heilige Geest is persoon. En dat is allemaal prachtig, maar daardoor vergeten we wel eens dat de Heilige Geest ook een kracht is. Het zijn allebei vormen van beeldspraak. Maar dat van die kracht is belangrijk. Als bijvoorbeeld Elisa zegt tegen Elia, vlak voordat Elia ten hemel zal varen. Elia vraagt dan, wat kan ik je geven? Wat wil je nou hebben als afscheidsgeschenk? Dan zegt hij, een dubbel deel van uw geest. Dat kun je niet meer voorstellen dat de geest dan een persoon is. Het gaat niet om de geest van Elia, het gaat om de Heilige Geest die op hem woont. Een dubbel deel is een eerstgeboortedeel. Johannes 3, vers 34, daar zegt Yeshua, God geeft de geest niet met maat, maar ruimschoots, in grote hoeveelheden. En de hele gedachte trouwens van de vervulling met de geest, vooronderstelt dat je van de geest veel kan hebben en weinig kan hebben. En dat snap je nooit als je bij de geest alleen maar denkt aan een persoon die in je woont. Want die woont er of die woont er niet. Maar als je denkt aan een kracht, denk aan een beeld van water, daar kun je een paar druppeltjes van hebben, maar ook een plensbui. Een vuur, een klein vlammetje, maar ook een laaiend paasvuur. En zo kun je doorgaan. Een wind, dan kun je denken aan een briesje. Je kunt ook denken aan een orkaan. Vervuld met de geest, dat betekent veel van Gods geest hebben. Er zijn commentatoren die suggereren dat Mozes daardoor een stuk minder geest overhield. Want hij moest allemaal aan die 70 ook een stukje meegeven. Maar ik hou veel meer van de verklaring van Rashi en Ibn Ezra. Die zeggen die geest bij Mozes niet verminderd. Je moet het zien als een kaars, schrijven zij. Dat zal Rashi dan wel eens eerder geschreven, als eerste geschreven hebben, want die was een stuk eerder. Het is als een kaars die andere kaarsen aansteekt, waardoor die toch niet minder gaat branden. Dat is toch een mooi beeld? Dus Mozes houdt de volheid van de geest, maar diezelfde volheid van de geest, die komt nu ook in die 70 oudsten. Nou, die 70 oudsten waren natuurlijk allemaal aangemoedigd. Gesommeerd om naar het kamp te komen, naar de legerplaats, waar dat ook inderdaad gebeurde. En wat ben ik nou te vroeg? Wacht eventjes. Ja, dat komt nog, dat komt direct. Dat komt direct. In de eerste plaats staat er nog in vers 18 tot 20 dat God zegt, heiligt u. is wel even heel bijzonder. Wat betekent dat nou? Dat hij tegen dat volk zegt, want ze zouden vlees krijgen. Heiligt u. En Rashi en Ibn Ezra die zeggen, hier betekent dat, dat woord kodesh, dat betekent heilig, en dat is het afgeleide werkwoord. Heilig wijst ook op de geduchtheid van de Heere God. Hij is een heilig God, dat kan ook, daar kan ook een dreiging van uitgaan. En ze zeggen, hier betekent dat, bereid je maar voor op een catastrofe. Zoals het ook gegaan is, ze zouden eten tot walgens toe, totdat ze de neus uitkwam. En dat was iets wat een, eigenlijk een straf van de Heere God was. Heilig, bereid je daar maar innerlijk op voor. Mozes zegt weer, hoe kan dat nou toch in vredesnaam? Al dat vlees, mooi is dat, hè? Als je tegen de Heere God zegt, Heere God, maar dat kan toch helemaal niet. Daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn bij de Heere God. Onderschat hem niet. En eigenlijk laat de Heere God hem dat ook voelen. Mozes, waarom denk je zo gering van mijn kracht? En als je ziet hoe God dat gebed beantwoordt, dan ben je ook diep daarvan onder de indruk. Maar eerst komen nog die 70 oudsten. Die worden inderdaad allemaal naar de ingang van de tabernakel gebracht. En ze ontvangen van Mozes geest allemaal een deel, terwijl ze toch allemaal een volheid daarvan ontvangen. En dan staat er dus, begonnen allemaal te profeteren. Nou, dat is leuk. Op een van de lange winteravonden zou je dat eens in het midden van het gezin moeten gooien. Wat zou er toen gebeurd zijn? Wat was dat nou? Ja, hier staat het antwoord al bij, wat ik denk. Begonnen ze allemaal toekomst te voorspellen? Nou, dat is toch een beetje sterk. Wat dan? Ik denk dat je hier nou bijvoorbeeld het woord profeet, nabi, in zijn oorspronkelijke betekenis hebt. De oorspronkelijke betekenis van profeteren in het Hebreeuws is in extase zijn. Uit je dak gaan, zou de jeugd zeggen. Geëxalteerd zijn en in die toestand God prijzen. Je zou kunnen zeggen extatisch, zoals die ook staat, extatisch God prijzen. En die grondbetekenis klinkt altijd door. Niet dat alle profeten altijd extatisch waren, maar die weet het bij Samuel. Die was aan het profeteren met die hele school van profetenzonen. En dan komt Saul erbij en die valt op de grond en die ligt daar een hele nacht en begint ook te profeteren. En dan zeggen de mensen, is Saul ook onder de profeten? Nou, die stonden niet allemaal door elkaar heen toekomstvoorzeggingen te doen. Ik denk dat ze in extase waren, in geestvervoering. Nou, daar houden nuchtere Hollanders niet van natuurlijk. Dus die proberen dan wat anders te bedenken wat dat zou kunnen zijn. Maar ik denk dat het dat wel is. En het helpt mij in ieder geval om te begrijpen wat er in 1 Korinthe 14 staat. Daar komt een onkundige binnen in de samenkomst. Daar staat in het Grieks een idioot. Dat vind ik wel heel treffend. Ik weet niet of dat bij jullie wel eens gebeurt, dat er in de samenkomst een idioot binnenkomt. Maar dat staat er letterlijk. En dan komt die binnen en dan zijn ze allemaal aan het profeteren. Ik weet niet of dat in uw gemeente regelmatig voorkomt, maar daar gebeurde dat, dat ze allemaal aan het profeteren waren. En dan zeg ik weer, u denkt toch niet dat ze allemaal door elkaar heen aan het toekomst voorspellen waren? Ik denk dat de meest voor de hand liggende verklaring is dat ze allemaal in geestvervoering groot maakt, God groot maakt. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of je zegt net als in Handelingen 2, ze zitten vol zoete wijn. Ze zijn allemaal hier om shocker. Dat is ook een goed Hebreeuws woord trouwens. Of je zegt wat daar in 1 Korinthe 14 gebeurt. Iemand valt op zijn aangezicht, beleidt zijn zonde en zegt God is hier. En eigenlijk is dat met Saul gebeurde. Toen hij ook neerviel en God begon groot te maken. Dat is heel bijzonder. Ik heb het wel eens mogen meemaken, maar niet in mijn eigen gemeente tot dusver. Maar nooit de moed opgeven. Twee van de 70 waren niet gekomen. Je hebt altijd mensen met een smoesje, die moeten dit of die moeten zus of zo. Of hebben geen zin of zijn te druk. Of een vrouw, die moest net de afwas doen voor een vrouw of wat dan ook. En dan komt er een jonge man, die hebt altijd van die overijverige jonge mannen. Die komt eraan aangerend en die zegt, er zijn er twee niet gekomen en die zitten ook te profiteren. Hoe ga je daarmee om? Jozua, die is nog jong zelf, die is een opleiding bij Mozes. Jozua is boos, valse profeten, dat kan helemaal niet. En je zou bijna denken dat hij een beetje jaloers was. Want er staat van hem niet dat hij ook aan het profeteren was geslagen. Ik weet het niet. Maar Mozes is mild. En misschien kwam dat ook wel omdat Mozes zelf nog wel een beetje geraakt was in zijn geweten over wat er was gebeurd. Een beetje beschaamd. En hij doet die fantastisch mooie zin. Ach, bestond het hele volk maar uit geestgeleide mensen. Ach, dat het ganse volk des Heeren profeten waren. Dat is mooi, geestgeleide. Het doet een beetje denken aan Marcus 9. Daar zeggen de discipelen ook. Oh, Heer, we hebben iemand gezien. Die trok niet met ons op. En die deed toch demonenuitdrijving en zieke genezing. Dat kan toch niet? En dan zegt Yeshua. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Op andere plaats zegt hij, wie niet voor ons is, is tegen ons. Ja, je zal moeten verdragen als je er 70 assistenten bij krijgt, dat die niet allemaal even geestelijk zijn. Eldad en Medad, die horen vermoedelijk niet bij de meest enthousiaste van, anders waren ze wel komen opdagen. Dat moet je dan maar verdragen. Als je klaagt dat je het niet alleen af kunt, dan moet je je niet beklagen over het gehalte en de kwaliteit van al die mensen die komen helpen. Dat zit er ook wel een beetje in. En daarom denk ik ook dat Mozes een beetje timide is en daar niet al te veel drukte over maakt. Nou, dan komen die kwakkels, zeg. Van de tabernakel gaan ze terug naar de legerplaats en dan staat er komt een wind. Dus in ieder geval had ik een natuurlijke verklaring. Het was een wind die ze allemaal daar naartoe dreef. Maar er staat bij, het kwam van God vandaan, die wind. Dus het is tegelijkertijd een bovennatuurlijke verklaring. Maar het mooiste vind ik, er kwamen zoveel kwakkels. 2 el dik. En vanuit het midden van de legerplaats naar beide richtingen 2 dagreis. Dus 30 kilometer ver, 60 kilometer doorsnee, 2 el dik. Dat mag je nou niet zeggen, Martin. Als christen moet je zeggen, dat is wel voorstelbaar. Dat is net als we een genezingssamenkomst hebben gehoord. Jan is genezen, heb je het gehoord? Ja, ongelooflijk. Ja, dat mag je dus nou net niet zeggen. Ongelooflijk. Het is wel gelooflijk. Maar ja, dat zijn zo uitspraken die wij doen natuurlijk. Maar de Heere God die zegt oh, tegen Mozes als het ware hier. Oh, je denkt dat ik niet zoveel vlees kan brengen voor het hele volk? Nou, wacht maar eens even dan. 60 kilometer in doorsnee, 2 el, zeg maar een meter dik. Ongelooflijk. In Exodus 16 zijn we nog voor de wetgeving. Toen mocht het volk leren wat het is om puur uit genade te leven. Toen kwamen er ook kwakkels. En die waren daar pure zegen voor het volk. Hier stikken ze erin. Hier zijn de fakkels een vloek. God strafte ze door middel van de zegeningen die hij hun schonk. Psalm 78 vers 29 geeft daar een mooie verklaring voor. God gaf hun naar hun begeerte. Aan de ene kant zegt de Bijbel, je mag alles aan God vragen. Filippenzen 4. Maak zich geen ding bezorgd, maar laat in alles met gebed en smeking uw verlangens bekend worden bij God. Maar aan de andere kant, als het zonder verlangens zijn, moet je niet gek opkijken als God je soms die geeft. En dan zul je ook de gevolgen daarvan moeten ondervinden. Ze zijn niet dankbaar, maar ze zijn gulzig. Ze verslikken zich erin letterlijk. Met alle rampzalige gevolgen van dien. Wat zegen is, kan blijkbaar tegelijkertijd vloek zijn. En over die begeerte gesproken, de plaats krijgt dan ook een naam. Kibrot Hata'awa. Graven, Kibrot is graven. Hata'awa van de begeerte. Graven slaat erop dat zoveel daar stierven. Begeerte is, dit was het gevolg van hun gulzigheid. Dat ze slikten en stikten in het vlees. Nou, tenslotte vers 35. Ze trekken verder van die plaats en komen in Hazerot. En dat is eigenlijk het opschrift van hoofdstuk 12. Van wat er in hoofdstuk 12 gebeurt. Dat blijkt aan het einde ervan. Dat was in Hazerot. Maar dat is merkwaardig. Mirjam en Aaron komen in opstand. Dat kun je toch haast niet geloven. En de aanleiding is heel merkwaardig. Mozes had een Cushitische vrouw genomen. Cush, is dat Ethiopisch of is dat Nubisch of Zuid-Arabisch? En bovendien, wie was dat mens in vredesnaam? Nou, zelfs de rabbijnen zijn daar niet over eens. Ibn Ezra, toch ook niet de eerste de beste, zegt, joh, dat is gewoon Zippora, dat is gewoon zijn Midianitische vrouw. Cush kan ook slaan op Zuid-Arabië en daar vind je ook Midian. Ja, Midian ligt meer in Noord-Arabië, dus ja, Andere rabbijnen zeggen, nee, het is een andere vrouw. Zipporah was gestorven, of zeggen de rabbijnen, hij had zijn vrouw verstoten, om wat voor reden dan ook. Nou ja, ze wilde in ieder geval niet met hem door de woestijn trekken. Ze was teruggegaan naar Midian. Misschien was het wel een vrouw uit het samenraapsel. Hoe? Misschien dat ze zich daarom zo daaraan stoten. In ieder geval geen Israëlitische vrouw. Maar ja, daar moet je ook weer niet zo zwaar over vallen, want Die 12 zonen van Jacob, wie van hen had er nou een Joodse vrouw? Dat kon toch helemaal niet? Het waren allemaal heidense vrouwen. Bovendien de Midrash. Dat zijn dus die prachtige legenden en overleveringen van de Joden uit heel vroege tijd. Die hebben zelfs een naam voor haar. Die zeggen dat het Tarbis, de dochter van de koning van Ethiopië. Nou, in elk geval, het geeft mensen die dat willen de aanleiding om te mekkeren. Luister, als mensen mekkeren in de gemeente over iets, moet je altijd vragen, zit er een diepere reden achter? Is het een voorwendsel? Wordt dit aangegrepen om andere zaken, een soort verborgen agenda, eigenlijk uit te werken? En dat is bij Mirjam, die staat hier voorop, dat zal waarschijnlijk ook wel de schuldigste zijn geweest. Is het een voorwendsel geweest? Waarom? Ik weet misschien dat ze gestoten zich hadden aan Mozes' zwakke momenten. Toen zagen ze, oh, hij is ook maar een klein mannetje. Bovendien was hij hun jongste broer. Dat is ook altijd moeilijk, hè? Als oudere broer en als oudere, stuk oudere zuster, 13 jaar ouder. Om te accepteren dat hij eigenlijk de leider is geworden. En zij wordt in Exodus 15 toch ook een profetes genoemd. Aaron was de hoge priester. Dat is toch ook allemaal niet mis. Zo van, wij zijn er ook nog. Zijn wij niet ook profeten? Ja, dat klopt. Micha 6 vers 4, lees het er maar op na. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze daarmee gelijk stonden aan Mozes. Dat is heel kwalijk. Op Psalm 105 lees je, raak mijn gezalfde niet aan, zegt de Heere God. Dan wordt Aaron er wel bij gerekend, maar het gaat even over het principe. Kom niet aan Gods dienstknecht. We leven in een democratische tijd waarin we vrijelijk mogen schelden op onze politici. En dus denken we dat we dat dus ook vrijelijk mogen schelden op Gods dienstknecht. Wees er voorzichtig mee. Ik zeg niet dat ze boven alle kritiek verheven zijn, uiteraard niet. Maar wees voorzichtig met een man gods of een vrouw gods aan te vallen. Bedenk waar je zelf staat. Want als je aan een man gods komt of aan een vrouw gods komt, dan kom je aan de Heere God zelf. En dat is hier eigenlijk ook zo. Staat zo mooi tussen, Mozes was de zachtmoedigste mens op aarde. Je ziet wat 40 jaar achter de schapen met je kunnen doen. In Egypte was hij nog een driftkikker die een Egyptenaar doodsloeg. En na 40 jaar was hij de zachtmoedigste mens op aarde. Het is wel jammer dat we soms zo'n lange leerschool nodig hebben voordat we iets onder de knie krijgen. Nou, let eens op hoe de Heere God dat doet. Hij roept Mozes, Aaron en Mirjam naar de tabernakel, de ingang van de tabernakel. En daar verschijnt de wolkolom. Nou, weet je, nou is het ernstig. Nou is het serieus. En dan staat hij, roept Aaron en Mirjam apart. Als je goed leest, zie je dat. En Rashi en Nachmanides zeggen, dat komt omdat de Heere God de lof gaat bezingen van Mozes. En dat kun je beter niet doen in diens aanwezigheid. Wij zijn allemaal maar gebrekkige mensen. Wees dus zuinig met je lof. Je mag best eens iemand een compliment doen, maar overdrijf niet. En wat de Heere God eigenlijk tegen ze zegt is, weten jullie wel hoe absoluut uniek Mozes is? Jullie zeggen, wij zijn toch ook profeten? Ja, maar hij is een categorie apart. Weet je hoe ik normaal door de profeten spreken? Dat is al heel prachtig als je profeet van de Heere mag zijn. En je krijgt een droom, zoals Daniel, die heel duidelijk een profetische betekenis blijft hebben. Je krijgt visioenen. Wauw, dat is niet klein, geen kleinigheid. Maar zo spreek ik niet met Mozes. Met Mozes spreek ik gewoon van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man spreekt met zijn vriend. Dat lees je in Exodus 33. God sprak met Mozes zoals een man spreekt met zijn vriend. En in nummer 7 vers 89 lazen we dat hij te allen tijden vrij het allerheiligste mocht binnengaan. Voorhangsel was geen belemmering. En dan sprak hij met God gewoon zoals een man spreekt met zijn vriend. Zo bijzonder is Mozes. Daarom is Mozes de verreweg de grootste in het hele Oude Testament. Moshe Rabbeinu, onze grote meester. En zoals een rabbijn tegen mij zei, zelfs de Messias zal niet anders kunnen dan zich aan de woorden van Mozes te onderwerpen. Hij zal niets anders kunnen zeggen dan wat de Messias zei, dan wat Mozes zei. Des te treffender in het Nieuwe Testament op de berg der verheerlijking, dat als Petrus, Mozes en Elia daar op één lijn stelt met Yeshua, dat onmiddellijk de stem uit de hemel komt en zegt, deze, niet Mozes, niet Elia, is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen gevonden heb, hoort hem. Hoort hem. Je moet nog best naar Mozes blijven luisteren en Elia blijven luisteren. Het blijft het woord van God. Maar hij is nummer 1. Verreweg. Maar het verandert niets aan het feit dat Mozes de grootste is in de oude bedeling. Er zijn ook zoveel parallellen tussen Mozes en Yeshua, maar daar gaan we nou niet over uitweiden. En de wolk trekt weer op na deze meeting bij de Tent of Meeting. En Mirjam, die wel de schuldigste van de twee zal zijn geweest, die heeft altijd mensen die anderen aanporren, die dan maar meelopen, is melaats. Je hebt 3 keer in het Oude Testament iemand die melaats wordt, en alle 3 keren gaat het eigenlijk over zelfverheffing. Bij Gehazi, de knecht van Elisa, was het de tijd, vraagt die, was het de tijd om voor jezelf iets moois uit te zoeken? En Uzia, de koning, die meent dat hij de plaats van de hoge priester kan innemen. Zelfverheffing. En deze melaatsheid breekt uit. En Aaron smeekt tot Mozes. Waarmee hij weer duidelijk aangeeft dat zijn jongere broer de gezant van God is. Dat is wel een harde manier om het te leren, maar ik leerde het weer. Oh, alsjeblieft, Mozes, doe er wat aan. En Mozes bidt. Even voor de mensen die denken dat de waarde van je gebeden zit in de lengte ervan. Ik denk dat dit het kortste gebed is in de Bijbel, maar ik geef mijn mening graag voor een beter als u nog kortere weet. Eeuw na refa na laag. Ach, God, genees haar toch. Dat is alles. Ja, ik weet niet, misschien is hij wel een hele nacht op zijn knieën gelegen, maar dat staat er allemaal niet. Het hangt vaak van de intentie van je gebed af, niet van de lengte. Van de intentie van je gebed. Ach, God, genees haar toch. Dat gebeurt, maar het moet wel op de manier zoals het normaal ook gebeurt, hè? Eerst beginnen we met quarantaine. Zo had het ook gestaan in nummer 5. Zo vonden we het al in de wet op de melaatsheid uit Leviticus 13... Volgens de wet wordt het helemaal gedaan. In dat opzicht is er geen uitzondering. Dus eerst quarantaine, een hele week. En dat betekent het hele volk wacht. Dat is wel bijzonder. Ze wisten allemaal waarom ze daar wachten. Waarom ze niet verder trokken naar het beloofde land. Dat toch winkte en lokte. Nee, de zonde van één gaat nooit alleen die ene persoon aan. Dat wordt zo vaak vergeten als het gaat om kerkelijke tucht. Je ziet het in 1 Korinthe 5. De zonde van die ene man, die gold alle. Paulus nam het de gemeente in Korinthe kwalijk dat ze niet leed gedragen hadden over wat er was gebeurd. Ze hadden zich daar allemaal bij betrokken moeten voelen. Het was iets van hen allemaal. En die zonde van de ene is niet alleen een reden tot leed dragen voor allen, maar het is ook een test voor alle anderen. Zijn jullie beter? Hoe brengen jullie het ervan af? Dus terwijl ze wachten tot Mirjam 7 dagen in quarantaine had gezeten, of eigenlijk quarantaine, ze was gewoon ziek, totdat het weer over was, hadden ze 7 dagen zelf de tijd om zich te bezinnen op de vraag, waar sta ik eigenlijk in deze ding? Ben ik eigenlijk beter dan Mirjam? Had het mij ook niet kunnen overkomen? Wie ben ik? En vooral denk erom, daartussen waren ook Korach, Datan en Abiram, ik weet niet met wat voor snode plannen die al rondliepen in hun gedachten, maar die hoorden je allemaal nog bij het volk. En ze wisten allemaal wat het betekende om je te verheffen tegen de man Gods. Vrienden, en zo trekken we op naar de woestijn Paran. Sforno die zegt, de plaats waar ze naartoe trokken heette Ritma. Dat blijkt later uit nummer 33 vers 18. En daar zijn we klaar voor nieuwe avonturen. En u weet wat dat betekent. De verspieders worden erop uitgevoerd. Want hier zijn we al heel dicht bij het land. Ziet u wel hoe dicht ze erbij waren. Die grote en vreselijke woestijn. Ja, wij denken dan meteen aan 40 jaar woestijnreis. Maar dat wisten ze toen nog niet. Duurt maar een paar dagen en dan toch zo klagen en kreunen. Nu zijn ze er vlakbij. Volgende hoofdstuk zijn ze er eigenlijk al bijna. En dan gaan de verspieders eruit gestuurd worden met al het drama dat daaruit voortvloeit. Maar vrienden, wij moeten nog 4 weken wachten voordat wij horen hoe dit spannende verhaal verder afloopt. Mag ik tenslotte nog dit zeggen? Ik zeg dat vaker en ik zeg het nu ook weer. Er zijn 2 passages in het Nieuwe Testament waar de woestijnreis ons ten voorbeeld wordt gesteld. De ene is in 1 Korintiërs 10. De tweede is in Hebreeën 3 en 4. En in 1 Korintiërs 10 zegt Paulus erbij dat alles wat hun overkomen is, is een voorbeeld voor ons. Het is voor ons geschreven. Alsof het notabene in eerste plaats voor ons bedoeld was. En niet voor Israël zelf. Op ons, op wie de einden der eeuwen zijn neergedaald. Dus er is geen passage uit de woestijnreis van Israël waar wij niet lering uit moeten trekken. Daar is het voor bedoeld zelfs, zegt Paulus uitdrukkelijk. Romeinen 15 vers 3 kunt u daar ook nog bij lezen, maar die twee plaatsen uit 1 Korinther 10 en Romeinen 15 laten ons zien dat al deze dingen in de eerste plaats ook belangrijke lessen voor ons hebben. Dus onthoud niet alleen maar alles wat ik gezegd heb, maar doe er ook wat mee, zei ik ook tegen mezelf. Wij gaan deze avond afsluiten met gebed. Ja, Heere God, dat zeggen we zo makkelijk. Doe er wat mee. En het is zo ontzettend belangrijk tegelijk om constant in de spiegel van uw woord te kijken. Hoe zou ik het eraf gebracht hebben in die tijd als ik in de plaats van Mozes had gestaan? Hoe zou ik me gevoeld hebben om altijd de nummer 2 te zijn, net als Mirjam en Aaron? En Heere God, zo zijn er zoveel dingen waaruit we lering kunnen trekken. Zelfs de manier waarop u alles ordelijk laat verlopen bij het optrekken van de Israëlieten. Niet één ordeloze massa, alles keurig in orde. Maar dan wel uw orde. God is geen God van wanorde, maar van vrede. Maar dan wel uw vrede. Wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw Heilige Geest. Wij danken u voor de ark die ook voor ons uitgaat en die beter zijn dan de ogen van wie dan ook. Wij danken u voor de wijze waarop u ook vandaag uw volk leidt door de woestijn op weg naar het beloofde land. En dat is niet de hemel, maar dat is het koninkrijk Gods dat eens hier op aarde zal worden gevestigd. Daar danken wij u voor. We danken u voor de rijke lessen uit uw woord. Voor alles wat u ook vanavond met ons hebt willen delen. Zegen ons in het verwerken ervan. Zegen ons op weg naar huis. En wil ons een volgende keer, als u het ons vergunt, weer in gezondheid bij elkaar brengen. Heer, we hebben alle reden u te prijzen en u te loven. En uw naam te verheerlijken. Amen.